Ik wil met u vanavond over een gedeelte nadenken uit het Johannesevangelie. En ik heb het thema genoemd: een getuige heeft een bewijs nodig. En het is een misschien voor u ook wel bekend gedeelte. Aan het eind van het evangelie van Johannes heeft Johannes 2 bijzondere ontmoetingen van de Heer Jezus met een persoon neergeschreven. En die ene die kennen we heel goed, het gesprek dat de Heer Jezus heeft met Petrus. Maar vanavond wil ik me bezighouden met u het gesprek dat de Heer Jezus heeft met Thomas. En wij zeggen zo gemakkelijk de ongelovige Thomas. Of dat waar is, dat moeten we nog maar bezien. Waar het om gaat is dat we begrijpen wat er in het hart van Thomas omging en hoe de Heer Jezus daarmee omgaat. Want daar kunnen wij hier geweldige dingen van leren. En laten we dat eens gaan bekijken met elkaar. En daarom lees ik met u uit Johannes 20, de versen 24 tot en met 29. In mijn Bijbel staat daarboven Jezus en Thomas. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, dat betekent tweeling, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. We hebben pas Pasen gevierd. De Heer Jezus heeft zich laten zien aan zijn discipelen en Thomas was er niet bij. En de andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren de discipelen weer binnen, en Thomas was bij hen. En Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden, en hij zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Tot zover. Het gedeelte dat we hebben gelezen heeft een vers dat heenwijst naar de toekomst. Naar het ontstaan van de gemeente. Jezus zegt: zalig zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Thomas, een van de 12, was door de Heer Jezus zelf uitgekozen. Hij had ze alle 12 zelf uitgekozen. Discipelen. Hij was er niet bij toen de Heer Jezus zich aan de discipelen vertoonde. Was hij nou zo anders als de anderen? Nee. Want op die morgen, toen de vrouwen bij de discipelen kwamen en vertelden wat de engelen hadden gezegd en hoe de engelen hen hadden herinnerd aan de woorden die Jezus had gezegd, dat hij zou sterven, dat hij zou gekruisigd worden en dat hij na 3 dagen weer zou opstaan, geloofden ze hen niet. Pas toen de Heer Jezus zichzelf vertoonde en zijn handen toonde, zijn voeten en zijn zij, hebben ze geloofd. En Thomas had datzelfde nodig. Eigen waarneming. Zien hoe het echt is. Thomas zijn we al eens eerder tegengekomen. Namelijk toen Lazarus, de vriend van de Heer Jezus, zo ontzettend ziek was. En toen de Heer Jezus op een gegeven moment zei, ik wil naar Judea gaan. Toen dacht Thomas, dat gaat helemaal fout. Want ze willen hem daar vermoorden. Ze willen hem absoluut doden. En dan zegt Thomas hele bijzondere woorden. Dan zegt hij tegen zijn medediscipelen, laten we met hem meegaan om samen met hem te sterven. Thomas zag menselijk gezien de feiten onder ogen. En hij hield rekening met die feiten. En hij wist, ze kunnen zijn bloed wel drinken en wij horen bij hem. Dus wij lopen hetzelfde gevaar. En hij liep er op dat moment niet voor weg. Hij zei, laten we met hem meegaan en met hem sterven. En later ontmoeten we die Thomas nog een keer. In een hele bijzondere setting. Dat is wat de Heer Jezus zegt op een bepaald moment dat hij heen gaat naar het Vaderhuis. Om plaats voor hen te bereiden. En dat als hij dan daar de plaats bereid heeft, dat hij terugkomt om hen op te halen en hen te brengen waar hij is. Dat ging dus helemaal duidelijk over de opname van de gemeente. En als hij dat gezegd heeft, dan zegt Thomas iets heel wonderlijks. Want de Heer Jezus zegt, jullie weten de weg. Jullie weten waar ik naartoe ga. En dan zegt Thomas, wij weten niet waar u naartoe gaat. En dus hoe kunnen wij dan de weg weten? Weet u de weg? Het antwoord van de Heer Jezus is een antwoord dat voor zoveel mensen zo enorm veel betekend heeft. Want de Heer Jezus zegt dan, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Weet u wat dat betekent? Dat het iedere andere weg uitsluit. Vandaag aan de dag horen we zoveel over dat er vele wegen zijn. Maar het is niet waar. Het is absoluut niet waar. En daarom moest Thomas die vraag stellen opdat Jezus dat geweldige antwoord kon geven. En wat ben je een ontzettend gelukkig mens als je die weg gevonden hebt. En Thomas ging het er echt om Jezus te volgen. Dat was zijn grootste verlangen. En wat was er nu gebeurd? Nu was Jezus gekruisigd. Hij was begraven. En Thomas was als het ware het licht een beetje uitgegaan. Thomas dacht, oh, komt dat nog goed? En als ik het moet weten, dan moet ik het weten met mijn eigen ogen gezien, met mijn eigen oren gehoord, met mijn eigen handen getast. En was dat zo'n gekke vraag? Nee, dat was bazaal. Dat was nodig. Want dan moet u maar eens even nagaan wat er dus staat ten opzichte van deze gebeurtenissen in de eerste Johannesbrief. En de eerste Johannesbrief, dat staat in het begin wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. En dan zegt hij nog een keer, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En onze gemeenschap er is met ons en ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Dat kon Johannes alleen maar schrijven, als hij inderdaad gezien had, en gehoord had, en getast had. En hoe zou Thomas ooit een basisgetuige kunnen zijn als een apostel, als hij niet gezien had, en gehoord had, en getast had? En dat gaat om het woord des levens. En Johannes schrijft in het begin van zijn boek, dat woord was bij God. En dat woord was God. En het is aan ons geopenbaard. En dat woord is een persoon. De persoon van de Heer Jezus zelf. Het eeuwige woord van God. In de wereld gekomen als mens. En dat deed God uit liefde. Want één keer heeft in de hemel een geweldige vraag geklonken. En die vraag was, wie zal ik zenden? Wie zal gaan? En hij antwoordde, zend mij. Ik zal gaan. In een totale eenswillendheid met de Vader is Jezus gegaan. Want er komt maar één middelaar tussen God en mensen. En dat is de mens Jezus Christus, die en mens en God is. Een andere mogelijkheid was er niet. Hoe kon God op een andere manier zijn liefde openbaren? Er was geen andere mogelijkheid. En dat is zo dat geweldige wat we dan hier meemaken. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar bedoelt de Heer Jezus eigenlijk twee dingen mee. In de eerste plaats de redding van onze ziel. Maar dan ook straks die verandering van ons lichaam. Zodat we totaal aan Hem gelijk zullen worden. Dat kun je toch niet indenken. Natuurlijk blijft Hij de enige eeuwige Zoon van God. Maar we krijgen een lichaam en dat van Hem gelijk. En daarom, Hij schaamt zich niet om ons zijn broeders te noemen. Kun je dat vatten? Wij nietige kleine mensen. Zo'n genade voor ons. En die apostel moest dus een basisgetuige zijn in de zin dat hij kon vertellen wat hij gezien en gehoord en getast had. Van het eeuwige leven. En daarop moeten wij ons geloof bouwen. Op het getuigenis van die apostelen. Zij hebben het fundament gelegd. Wat was er vanaf het begin? Dat er vanaf het begin was, dat is het allerprincipieelste, het grondleggende, het oorspronkelijke, het wezenlijke. Dat wat er was voor de grondlegging der wereld. Dat wat aan alle schepping ten grondslag ligt. Want alles is door Hem ontstaan. Hij heeft op twee manieren recht op ons leven. Eerst omdat Hij ons geschapen heeft en het leven geschonken heeft, het natuurlijke leven. En de tweede maal omdat Hij ons herschapen heeft. Hij heeft ons gekocht en betaald met de prijs van zijn bloed. En we moeten dat kennen, dat leven. Dat eeuwige leven. Want dat geeft ons bestaan het juiste licht. En het geeft ons bestaan de juiste invulling. Maar wat vanaf het begin is, is voor ons niet meer zichtbaar. Wat is verborgen? Johannes noemt het woord des levens. Het is een levend woord, waaruit het leven voortkomt en dat daarom een leven geeft. En het is vanaf het begin er geweest. En wie dat woord aanneemt, krijgt deel aan het echte leven. Dat woord is Gods Zoon. Dat woord kwam in deze verdorven wereld. In deze verloren wereld. En Johannes zegt hier, wij kennen dat woord, die heerlijke persoon. Want dat woord, die persoon, is aan ons geopenbaard. We hebben hem gehoord. We hebben hem gezien met onze ogen. En we hebben hem getast met onze handen. En ook Thomas kon dat nu zeggen. Hij kon zeggen, ja. En hij heeft die Heer Jezus op zo'n persoonlijke manier ontmoet. En de Heer Jezus gaat precies in op waar Thomas is. Dat doet hij met jou ook. Hij weet precies wat je denkt. Hij weet precies wat je zegt. Precies wat je voelt. En Thomas had het gezegd bij de andere discipelen. Als ik niet met mijn vingers. En Jezus zegt, kom hier. Steek je handen in mijn vingers, in mijn handen. En Thomas hoort zijn eigen woorden terug. Want dan was Jezus er niet bij. Jezus weet precies wat hij dacht. En precies wat hij gezegd had. En dat overtuigt Jezus, is Thomas zo diep. Zo diep. Dat hij het eigenlijk niet eens meer nodig heeft om te tasten. Want hij is helemaal verslagen. Hij hoort die stem. Hij weet meteen, dit is de meester, want de meester die weet alles. En zo werd Thomas een ooggetuige. Want een apostel moest een ooggetuige zijn. Toen die ene vervangen moest worden, toen keken ze om naar mensen die ooggetuigen waren. Dat is voor ons ongelooflijk belangrijk, dat die apostelen ooggetuigen waren. En Paulus zegt later, ik ben eigenlijk te laat geboren. Hij zegt, want de Heer Jezus heeft zich moeten openbaren aan mij, toen hij al in de hemel was. Maar als Paulus de Heer Jezus niet persoonlijk had ontmoet, hoe zou hij dan een apostel kunnen zijn? Hoe zou hij dan kunnen vertellen? En hij heeft het die keer ze verteld van die geweldige ontmoeting daar op die weg naar Damascus, hoe Jezus zich aan hem openbaarde. Wie bent u, Heere? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. En zo moeten wij allemaal als het ware een ontmoeting krijgen met de levende Heer. Alleen wij zien hem niet. En Jezus had dat gezegd. Zalig zij die niet zien, toch geloven. Maar u en ik, wij zijn net zo goed geroepen om een getuige te zijn. En hoe kan je alleen maar een getuige zijn? Hoe kan je getuige zijn? Dat kan alleen als de Heer Jezus in je is komen wonen. Met zijn geest, anders is het onmogelijk. Want je moet door hem gekend zijn en hem kennen. Anders kun je niet vanuit je innerlijk spreken wie hij is. Hij moet je de woorden schenken. Ik werd eens een keer geroepen bij een jonge man. Hij was ontzettend ziek. Hij zegt, ik ken u niet en u kent mij niet, maar ik heb op internet gezocht en toen kwam ik u tegen terwijl u een doopdienst deed. En hij zegt, ik ben er zo van onder de indruk geraakt dat ik heb alles gedaan om u te vinden. En toen ik bij hem kwam, was mijn eerste vraag, ben jij opnieuw geboren? En toen zei hij, ik weet niet wat het is. Hij zegt, ik heb altijd in mijn kerk geleerd dat als je als kind besprenkeld bent, dat je dan wedergeboren bent. Maar ik ervaar het niet. Kunt u mij vertellen hoe ik wedergeboren kan worden? Dus een jonge vrouw zat erbij, ze waren nog maar een jaar getrouwd. En hij moest sterven. En toen heb ik hem uitgelegd, uit het woord van God, wat wedergeboorte is. En hij gleed meteen op zijn knieën. En hij begon zijn hele leven aan de Heer Jezus uit te leveren. En er kwam een blijdschap bij die twee. Wat een geweldig moment dan. En weet u wat er toen gebeurde? Hij kon er niet meer van zwijgen. Hij zegt, al die mensen van die kerk waar ik uit kom, die denken allemaal dat is met ons in orde. En het is helemaal niet zo. Dus hij begon al die mensen van de Heer Jezus te vertellen. En wat hem was overkomen. En de dokter moest het weten en de verpleegster moest het weten. En toen vroeg hij aan mensen of zij hem wilden dopen. En zo ziek als hij was. De dokter zei, we doen alles omdat het mogelijk wordt dat jij dat mee gaat maken. Want het is voor jou zo belangrijk. En toen hadden ze eerst een verschrikkelijke toestand moeten hebben in het ziekenhuis. Hebben ze hem zo opgekalevaterd dat hij met een auto er naartoe kon komen. En toen zei hij, ik heb geen lucht. Ik zei, dan bidden we nu om lucht. En toen heeft hij 13 minuten lang zijn getuigenis gegeven. En heel de mensen waren tot de diepste indruk. En dat heeft weer enorme gevolgen gekregen. Want het is zo belangrijk. Je kan pas getuige zijn als je opnieuw geboren bent. Anders is het onmogelijk. En zoveel kunnen daarom ook niet getuigen van hun geloof. Want weet u waar het om gaat? Dat je een inwendige Jezus hebt. Niet alleen maar een uitwendige Jezus. En de discipelen hadden steeds Jezus om zich heen gehad. En toen heeft Jezus tegen hen gezegd, het is beter voor jullie dat ik wegga, dat ik heen ga. Want anders kan ik de trooster, de Heilige Geest, niet zenden. En dan weet u zelf het enorme verschil van de discipelen voor Pinksteren en na Pinksteren. Toen ze de Heilige Geest hadden ontvangen. Eerst waren ze doodsbenauwd, kropen weg achter de deuren, durfden er niet vooruit te komen. Eén heeft zelfs de Heer verloochend. En ze waren zo bang, ze waren weggevlucht, hadden de Heer in de steek gelaten. En na Pinksteren is die angst weg. Is er ineens een woord van getuigenis. Treden ze op in het openbaar? Worden ze gevangen genomen? Worden ze geslagen? En worden gezegd, en nou hou je je mond over Jezus. Ze zeggen, maar moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen? Ze lieten zich de mond niet snoeren. En Jezus had het gezegd. Allen die van mij houden zullen vervolgd worden. Onze broeder heeft het voorgelezen. En ze hebben dat vaak aan de lijve ondervonden. Maar wat geweldig dat die apostelen de wereld ingetrokken zijn, zodat wij uiteindelijk dat evangelie konden horen. Want dat moest gebeuren wat Jezus had gezegd. U moet goed bedenken dat alles wat Jezus deed was niets anders dan precies vervullen wat de schriften van tevoren hadden gezegd. En dat moet u heel goed begrijpen. Toen de Heer Jezus dan ook met de Emmausgangers optrok, ging hij uitleggen van alles wat op hem betrekking had in de schriften. Dan moet je de schriften kennen. En was ons hart niet branden in ons van wat hij ons allemaal vertelde. En dat is zo belangrijk dat we de Bijbel openleggen om Jezus te vinden. En de geweldige persoon van die Jezus is. En Gods hele plan. Want toen God de mens geschapen had, heeft hij een plan bedacht. En een plan waarin hij elke keer weer op een hele bijzondere manier met de mens sprak. In de Hof van Eden was het nog onschuld. Kon God zo nog met de mensen praten. Maar het was ook de plek waar de verzoeking en de verleiding kwam. En dat moeten we niet vergeten. Dat dat ook daar gebeurde. En verschrikkelijke gevolgen had. Elke keer had God weer een periode waar hij met de mens optrok. En dan moest hij het afsluiten met een oordeel, want dan ging het helemaal mis. Maar als u weet dat ieder van die perioden en alles wat daarin gebeurde, uiteindelijk zijn vervulling vond in Jezus. Dan zou ik uren met u over kunnen praten. En uren u de Bijbel kunnen laten zien. Hoe dat erin staat. Het is fantastisch. En daarom, als de Heer Jezus de vervulling is van de schriften van God, dan zie je dat het hele plan van God door het hele Bijbel heen loopt. En dat is zo bijzonder. Want wij, zo zegt de apostel Paulus, zijn gekomen aan het einde der eeuwen. Aan het einde van de tijdperken. En nu zegt Jezus hier, in dit geweldige gedeelte, zalig zij die niet zien, toch geloven. En dat moet u ook begrijpen, hoe dat allemaal geopenbaard is. Het eeuwige leven. Het eeuwige leven is niet alleen maar een leven dat altijd voortduurt, dat is het ook. Maar wat het in feite het allerbelangrijkste is, dat het een kwaliteitsbegrip is. We hebben het tegenwoordig heel vaak over de kwaliteit van leven. Ik vind het een afschuwelijke manier waarop dat gebruikt wordt. Want het gaat altijd over hoe goed is de kwaliteit van leven van het hier en nu. Maar als je het over kwaliteit van leven hebt, dan heeft de Heer Jezus dat kwaliteit van leven voor 100% aan het licht gebracht. Dat is namelijk het eeuwige leven. En dat eeuwige leven wordt je geschonken op het moment dat je wedergeboren wordt. Dat is namelijk het leven uit hem. Het geweldige is dat wij in feite dan met hem gestorven zijn. En met hem begraven zijn. En opgestaan tot een nieuw leven. En dat is Jezus. En daarom zegt Jezus, blijf in mij. Wie in mij blijft, zondigt niet. Omdat hij niet zondigen kan. Als hij zijn leven in mij kan leven, dan gebeurt er iets fantastisch. Natuurlijk gaat het nog wel mis, want dan leven we toch nog even dat oude leven. Maar eigenlijk is dat heel dwaas wat we dan doen. Want een lijk moet je niet opgraven. Dat stinkt. Dat kan niets voortbrengen. En daarom zei Paulus, heel eenvoudig zei hij dat. Hij zei, in mijn vlees, dat is in mijn natuur, mijn natuurlijke mens, woont geen goed. Kunt u dat ook zeggen? Daar kun je toch ook niks van verwachten? We willen toch het goede. En waar komt het goede vandaan? Van God? Nergens anders vandaan. Dus alleen als dat goddelijke leven, die goddelijke natuur in mij zijn werk kan doen, kan dat wonderbare gebeuren. Dan wordt de Heer Jezus verheerlijkt. Dan kunnen de mensen om ons heen zien wie Jezus is. Er kwam eens een keer een oude man. En die kwam op bezoek. En die had zoveel jaren, was die ouderling in de kerk geweest. En we spraken over wedergeboorte. En toen zegt hij, word je dan een kind van God? Dat is toch verschrikkelijk? En hij heeft me uitgelegd, en zo bij de bank knielde hij neer en kwam tot Jezus. Hij zegt, hij, Die Bijbel. Daar heb ik zo vaak van voor tot achter gelezen. Maar ik heb er nooit wat van begrepen. Dat kan ook niet. Want de Bijbel is geschreven door de Heilige Geest. En hoe kun je de Bijbel begrijpen als je de Heilige Geest niet hebt? Hij zegt, het is een helemaal nieuw boek geworden. Het is fantastisch. En toen zei hij tegen mij, maar mijn vrouw. Ik zeg, je zegt helemaal niks. Je leeft, Heer Jezus. Dat is voldoende. En na een aantal weken zegt hij, ze heeft gevraagd wat jij hebt verteld. Op die avond, de Bijbel. Mag ik dan wel antwoorden? Ik zeg, ja, dan mag je antwoorden. Als ze vraagt, mag je antwoorden. En elke keer als hij weer kwam om meer van de Bijbel te lezen, ging zij weer vragen. Wat heeft hij gezegd? En op een gegeven moment kwam ze mee. Op een gegeven moment heeft ook zij de knieën gebogen. Ze was zo bang voor haar familie. Maar kon haar niks meer schelen. Maakte haar niets meer uit. Ze wilde naar Jezus toe. Wat is dat huwelijk mooi geworden. Wat waren ze getuigen van Jezus. Een levende Heer. De opgestane. Want als je met hem begraven bent. Gestorven, begraven. Mag je ook met hem opstaan tot dat nieuwe leven. Een kwaliteit van leven die 100% is. En daar krijgt u straks allemaal deel aan. Als u een wedergeboren kind van God bent. En dat is het fantastische. Dat er een toekomst ons wacht als de Heer Jezus terugkomt. Dat we in een mum van tijd veranderd zijn. En dan hebben we die 100%ige kwaliteit van het leven totaal. Nu ervaren we het vaak maar gedeeltelijk. Maar dan is het volkomen. Want hij volmaakt in ons wat hij wil. Hij maakt van die gemeente een gemeente zonder vlek en zonder rimpel. Dat is toch ongelooflijk heerlijk. Dat is toch geweldig bij dat het zo zal worden. Want de Vader heeft bedoeld dat die bruid voor hem zal zijn. Oh, wat zal dat zijn? Die bruiloft van het lam. En de Heer Jezus heeft gezegd, dan kom ik jullie halen en dan zal ik jullie brengen waar ik ben. In het vaderhuis. In de Godstad. Met de fundamenten waarvan God zelf de bouwmeester is. Het hemelse nieuwe Jeruzalem. En die stad. Mogen we dan met elkaar zijn? God woont daarin. Nu al zijn we een tempel van de Heilige Geest. En dan zal het volmaakt wezen. O mijn broeder en zuster. Ik hoop zo dat u zich daarin kunt verheugen. Daarom zegt hij. Opdat je gemeenschap hebt met ons en met de Vader. En met zijn Zoon Jezus Christus. En gemeenschap is uitwisseling. Gemeenschap heb je vaak als je met elkaar aan de tafel zit. De Heer nodigt ons aan zijn tafel. En het is allemaal pure genade. Het is allemaal zijn werk. Er is niets van ons bij. En dan kun je zo intens gelukkig zijn. De Heer Jezus zei een keer tegen Nicodemus, wie in mij gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Die enige weg, die waarheid, het leven, Jezus. Zonder Jezus zijn we niets. Zonder Jezus is het onmogelijk. En een keer belde een jonge man me op, u kent me niet, ik ken u ook niet, maar ze hebben me gezegd dat u me die weg naar Jezus kunt wijzen. Mag ik komen? Dat doe ik zo graag, lieve mensen. De mensen de weg naar Jezus wijzen. Ik ben maar alleen maar een aanwijsbordje hoor, meer niks. Hij doet het. Hij verandert de mensen. Maar als je dat ziet, wat God dan doet in een mensenleven, word je zo gelukkig. Want wedergeboorte is een wonder. Een wonder van God. Niemand kan zich wedergeboren laten worden. Dat is alleen maar als je het, God het aan jou doet. Maar hij vraagt van jou, neem Jezus aan. Neem zijn offer aan. Neem dat kostbaarste geschenk, de enige weg die ik had, om jullie eruit te redden. Neem het aan. En een keer zei een oude meneer tegen mij, dat woord aannemen bevalt me niet. Ik zeg, dat heeft nog niemand van nature bevallen. Ik zeg, maar dat vraag ik u niet. Ik vraag u, staat het er? Want God zegt, ja, zegt hij, het staat er wel. Ik zeg, en dan wordt van God gevraagd of u doen wilt wat hij u aanbiedt. En dan doet God dat wonder van genade ons tot wedergeboorte te brengen. En dat is zo fantastisch. Dan ben je zo gelukkig. Zonder geloof in de Heer Jezus Christus, die dat eeuwige leven geeft, gaat een mens verloren. Is hij verloren. Integendeel. Je zult er dan altijd spijt van hebben. Voor eeuwig spijt. Want je moet zelf de straf ondergaan. Ik zeg het wel eens met een heel eenvoudig, simpel voorbeeldje. En dan zeg ik het heel eenvoudig. Dan zeg ik, als een jongen en een meisje samen naar een terrasje gaan. En de jongen zegt, ik zal je vrij houden. En de drankjes staan daar. En hij zegt, ik ga even naar het toilet en ik kom niet meer terug. Gaat dan die ober zeggen, ja, hij zou je vrijhouden, dus je kunt wel gaan. Nee, die ober zegt, jij moet betalen. Want ik wil mijn geld. En als de Heer Jezus niet voor jou mag betalen, dan moet je zelf betalen. Een heel simpel voorbeeld. Maar dat is de ernst van de situatie. En dan moet je diep van de drongen zijn. En daarom gaat het erom, heb je de Heer Jezus, ja of nee? Mag hij voor jou betalen met de prijs van zijn bloed? Hij heeft er alles voor over om jou te redden. Hoe kan je dan de liefde van zijn aanbod afwijzen? Ik kan het gewoon niet begrijpen dat mensen dat doen. Dan hebben ze nog helemaal geen begrip van wat ze afwijzen. Maar u en ik, die dat begrijpen, mogen de mensen het uitleggen. En dan wil God in zijn genade soms een opnieuw geborene geven. En nu kom ik bij deze broeder Thomas. Want hij zegt dan, mijn Heere en mijn God. Wat een woord, hè? Dat zegt ten eerste al dat hij totaal begrepen heeft wat de Heer Jezus zei, de Vader en ik zijn één. Mijn Heere en mijn God. En wat bedoelde hij daarmee? Dat hij dat hele leven onder de leiding wilde stellen van zijn Heere en zijn God. Dat was overgave. Dat was erkenning. En we moeten allemaal tot die erkenning komen. Want als we de Heer Jezus niet als Heer in ons leven toelaten en denken dat we het zelf nog mogen beslissen, dat is verschrikkelijk. En heel veel christenen vandaag in de dag willen de Heer niet toelaten. Laatst zei iemand, maar dan ben ik mezelf beschikkingsrecht kwijt. Ik zei, ja, gelukkig wel. Want je zelfbeschikking, gek, is alleen maar ellende. En een andere jongen zei tegen mij, dan spring ik in de diepe. Ik zei, ja, maar je komt weer boven op een hele bijzondere manier. Het gaat erom dat wij het met Jezus wagen. En waarom kunnen we Jezus met Jezus wagen? Waarom kunnen we hem zo door en door vertrouwen? Omdat hij zijn leven heeft geofferd voor ons. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft de straf willen dragen. Die ik verdien. En dan komen er soms mensen naar je toe en die zeggen. Maar ik heb altijd mijn best gedaan. Ik zeg, ja, en is het dan gelukt? Heb je dan altijd precies gedaan wat God wilde? Ken je de wil van God? Heeft God het dan te vertellen in je leven? Zolang dat niet zo is, helpt het je niks. En daarom zegt de Heer Jezus, want indien, of dat zegt Paulus, want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is... Hoort u het? Met uw mond beleidt dat Jezus Heer is. En met uw hart gelooft dat hij, God hem uit de doden heeft opgewekt. Zult gij behouden worden. Alleen een belijdenis met de mond is niet genoeg. Je hart moet erbij betrokken zijn. Want hij zegt in Lucas 6, vers 46. Waarom noemt u mij Heere, Heere? En doet niet wat ik zeg. Begrijpt u het? Als je de Heer Jezus als Heer in je leven kent, dan moet je doen wat Hij zegt. Dan moet je Hem ter beschikking staan. Dan ben je van Hem en dan mag Hij met jou doen wat Hem wel behagelijk is. En weet je, dat is jou tot zegen. Dat is jou tot blijdschap. Dat is jou tot vreugde. Maar ik zie zoveel mensen, ook in samenkomsten, die toch niet dat beslissingsrecht uit handen willen geven. En dat doet me ontzettend pijn. Want dan heb je nog niet begrepen wat het de Heiland gekost heeft om het mogelijk te maken dat hij de leiding in je leven overneemt. Dat hij binnenkomt en dat hij bezit van je neemt. Och, en daar gaat het uiteindelijk om. Het moet zo zijn, of als Paulus het als het ware zei, niet ik meer leef, maar Christus leeft in mij. Zover ik nog in dit leven leef, leef ik door het leven van de Zoon van God. Want hij wist dat al zijn best doen hem alleen maar ellende had gebracht. Hij heeft het gedaan als vuilnis, als drek, hoezeer hij ook zijn best deed om God te behagen. Want dat kunnen wij van onszelf niet. En kan je dan een gehandicapte vragen iets te doen wat hij niet kan? De enige die God werkelijk behagelijk is, is de Heer Jezus. En daar moet je de Heer Jezus hebben. En dan krijg je deel aan dat goddelijke leven. En dan krijg je deel aan een toekomst die zo heerlijk is. En dan weet je, de Heer Jezus gaat door ons heen dat geweldige werk volbrengen. En dan zit die hele schepping, die zit te wachten tot die zonen van God openbaar komen. En dan komt de Heer Jezus straks terug. Dan wordt hij geopenbaard met de zijnen. Openbaring 19. En dan zul je ze wat beleven. En dan ga je op een gegeven moment zien dat de hele schepping verandert. Want die schepping is door het geval van de mens zo verschrikkelijk bedorven. En dan krijgen we in de profetieën van het Oude Testament hoe het er dan uit zal zien. En dan worden er ons een paar beelden geschilderd die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Maar wat wordt het dan geweldig als Jezus zijn vrederijk opricht. En dat is nog maar het begin. Want uiteindelijk wordt het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. O, laten we toch alsjeblieft ontzettend dankbaar zijn met de Heer Jezus. Zullen we Hem samen danken? O Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken voor de Heer Jezus. Uw Zoon, onze Heiland, die voor ons leed en stierf, die ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Door de toekomst die zo heerlijk is dat we het ons niet eens kunnen voorstellen. Die woord zegt wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, hebt u bereid voor degene die u lief hebben. Heer, en u weet wat in ons is. Peter zei, u weet dat ik u lief heb. O Heer. En die liefde hebt u zelf in ons hart gelegd. Die liefde hebt u in onze harten willen uitstorten door de Heilige Geest. En we danken u, Heer, dat die Geest het uit het uwe neemt en het ons verkondigt. En dat we dan gelukkige mensen kunnen zijn. Hele gelukkige mensen. Dat onze blijdschap volkomen zal zijn. Zoals de apostel het heeft geschreven. Heer, dank u voor die gemeenschap met u. Dank u voor de gemeenschap door de Heilige Geest met onze Heiland. Dank u dat hij voor ons bidt en pleit op zijn offer. En dank u, Heer, dat er een erfenis voor ons weglegt die zo heerlijk is dat we het ons niet eens goed kunnen voorstellen. En uw woord beschrijft dat. Het woord beschrijft het met negatieve woorden, omdat het positieve die haast niet te beschrijven is. Dat we het dan niet kunnen vatten. Maar u zegt het, Heer, die onverwelkelijke erfenis, waar geen mot of roest het verteert. Onvergankelijk, nooit verdorring, nooit slijtage, alleen maar dat heerlijke, Heer, waarin u volkomen tot uw recht komt in onze levens. En wij tot recht komen doordat wij u toe behoren. O Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u het ons wilt duidelijk maken. Dank u wel, Heer, dat we met u verder mogen gaan in het leven. Dank u wel, Heer, dat we van dat geweldige mogen verkondigen aan mensen die nog zoekende zijn. Brengt u ze maar op onze weg, Heer, dat we ze kunnen vertellen van u tot eer en prijs en lof van uw naam alleen. Uit genade. Amen.